toch eigenlijk best wel heel goed, toch? Ja. Bijzonder om zo met elkaar a cappella te zingen eigenlijk. En te horen hoe goed u eigenlijk kan zingen met elkaar. Dat is echt, mag gezegd worden, denk ik. Ja, u verwachtte natuurlijk iemand anders vanochtend. Ja, het is wel eens vaker voorgekomen. Er moet er maar geen gewoonte van maken, zei ik tegen Toon gisteravond. Maar nee, mijn vader heeft gisteravond een tia gekregen. Maar het gaat heel goed met hem. Hij mocht na de onderzoek in het ziekenhuis, mocht gisteravond ook weer gelijk naar huis. Hij heeft een goede nacht gemaakt en het gaat goed. Hij laat u groeten. Maar kon er natuurlijk vanochtend hier niet zijn. Dus, nou ja, ik ben blij dat ik dan in staat ben om het over te nemen en hier vanochtend alsnog te zijn. Dus we laten ons niet uit het veld slaan in die zin, hè? We gaan gewoon door. Ik wil met u vanochtend een gedeelte lezen uit Micha 4. Micha 4 vers 1 tot 5. Dan moet hij erop komen. Ja, hij staat erop. En dan is het gewoon doorknipsen, denk ik, hè? Ja. Laten we dat eerst gaan lezen. Micha 4 vers 1 tot 5. En daar staat boven het koningschap van de Heer. Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan. Verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. En volken zullen daar samenstromen. Machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht en vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen. En dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijsters en hun speren tot snoeimessen. Zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal nog de wapens leren hanteren. Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom. Door niemand opgeschrikt, want de Heer van de hemelse machten heeft gesproken. Laat andere volken hun eigen goden volgen. Wij vertrouwen op de naam van de Heer onze God voor eeuwig en altijd. En onze uitgangstekst van vanochtend is dat laatste vers, vers 5. Laat andere volken hun eigen goden volgen. Wij vertrouwen op de naam van de Heer, onze God, voor eeuwig en altijd. Micha is een tijdsgenoot van Jesaja, een profeet in de tijd van de koningen Jotham, Agas en Hiskia. Koningen van Juda, dat tweestammenrijk. En een periode die gekenmerkt wordt door de opkomst van de Assyriërs. Dat rijk dat enorme omvang krijgt in die tijd, een machtig volk op aarde. En in die tijd profiteert Micha hier over het koningschap van de Heer. De bediening van Micha begint ten tijde van koning Jotham. Een stukje geschiedenis. Jotham, hij volgt koning Azaria op, ook wel bekend als koning Uzia. En deze koning, hij doet goed. Hij doet wat goed is in de ogen van de Heer. Jotham, hij richt zich op zijn Heer, zijn God. En als je je richt op de Heer, dan mag je de zegen van die Heer verwachten in alles wat je doet. Jotham versterkt de stadsmuur, bouwt vestigingen en burchten. En Jotham, hij laat zich niet verleiden om een verbond te sluiten met aardsgerichte volken. Hij stelt zijn vertrouwen volledig op zijn God. Hij kan de macht daardoor stevig in handen houden, omdat hij zich bij alles wat hij doet, zich richt naar de Heer zijn God. Toch blijven in het land onder het volk de offerplaatsen bestaan en blijven de Judeërs daar offers brengen en wierook branden. Je kunt dat lezen in 2 Koningen 15 vers 34 en 35. In 2 Kronieken 27 vers 2 staat geschreven, de Judeërs bleven doorgaan met hun vervoerlijke praktijken. Ondanks de vervoerlijke praktijken van het volk blijft koning Jotam gericht op de wil van God. Hij laat zich niet afleiden door het volk. U kunt deze geschiedenis nalezen in 2 Koningen 15 vers 32 tot 38. 16 jaar later, na 16 jaar koningschap van Jotam, wordt Jotam opgevolgd door koning Agas. En u ziet het aan het kleurtje. Hij volgt het voorbeeld van de koningen van Israël, van het tienstammenrijk. Van die koningen wordt beschreven dat zij slecht doen in de ogen van de Heer. Hij wendt zich af van God. Hij keert zich de rug toe. De rug toe naar de woning van de Heer. Hij bekommert er zich geen moment over. Agas gaat zelfs nog verder. Hij sluit de deuren van de tempel en dooft de lampen uit, zodat er geen reukoffers en brandoffers meer gebracht kunnen worden in het heiligdom van de God van Israël. Hij haalt alle voorwerpen uit de tempel en slaat ze aan stukken, laat het brandofferaltaar verwijderen en zet het aan de kant. En in plaats daarvan bouwt hij een groot altaar naar voorbeeld van de goden van Damascus. Hij zelf gaat daar offers brengen. Invoering van zondige praktijken, afgoderij, eigenzinnigheid, eigen gereidheid. Hij plaatst altaren op alle straathoeken van Jeruzalem. En Agas, hij gaat een verbond aan met Assyrië. Hij denkt daarmee te kunnen ontkomen aan de dreiging van de volken rondom hem. Aram, de Edomieten, de Filistijnen, die op dat moment alle vanuit een andere windstreek Judea zijn binnengevallen. En koning Agas in het nauw drijven. Een verbond met de vijand, met Assyrië. Het lijkt even te werken, maar al snel van geenerlei waarde. Assyrië zelf valt alsnog Juda en Jeruzalem binnen. Als we verder lezen in 2 Koningen 18 vers 20, lezen we dat koning Hiskia na 16 jaar het koningschap van koning Agas weer overneemt en de schade gaat herstellen. Hiskia was gelukkig weer een goede koning. Doet wat goed is in de ogen van God. En hoe mooi, als eerste heropent hij de tempel en laat hij de deuren herstellen. Hij roept op tot een heiliging van de priesterdienst. Hij roept op tot een reiniging van de tempel, door alles wat daar niet thuis hoort te verwijderen. Hij verwijdert de offerplaatsen, verbrijzelt de gewijde stenen en haalt de Azeria-palen omver. Hij herstelt zijn vertrouwen in de Heer, in de God van Israël. En koning Hiskia heeft zich nooit van zijn God afgekeerd. Hij houdt zich aan de geboden van de Heer die Mozes heeft gegeven. En God? De Heer zijn God staat hem bij, zodat alles wat Hiskia onderneemt tot een goed einde wordt gebracht. Hij bekrachtigt het verbond met de God van Israël. En Hiskia gaat geen verbond aan met de vijand, maar komt in opstand tegen de koning van Assyrië. Hij weigert langer een vazal te zijn van Assyrië. En hij verdrijft de Filistijnen. Zo herstelt hij alles naar de opdracht die God gegeven heeft en verkrijgt hij alles wat het volk van God toekomt. Wat een geschiedenis. Koningen. Uit deze geschiedenis blijkt hoe bepalend een koning is voor vrede en voor rust. Hoe bepalend een koning is voor de ontwikkeling van het volk en het land. Zij zijn bepalend voor het beleid en daarmee de koers van het land. Koningen dienen ook verantwoordelijkheid af te leggen voor de situatie van het land, voor het volk. De geschiedenis van de koningen van Jotham, Agas en Hiskia laat heel duidelijk zien over hoe men aan het koningschap invulling geeft. En welke gevolgen zijn van de verschillende keuzes die die koningen maken. Krijgt het koningschap invulling vanuit ontzag voor God? Heersen deze koningen vanuit het gezag door God verleend? Houden zij rekening met de wetten en de richtlijnen vanuit God ontvangen? Weet hij zich een koning die onder Gods koningschap mag heersen? Of is het een koningschap dat geïnspireerd wordt vanuit een andere bron? Koningen die zich door aardse zaken laten leiden. Koningen die zich door het rijk der duisternis laten inspireren, met alle gevolgen van dien. David profiteert in 1 Kronieken 29 vers 11... over de werkelijke koning van Israël. Daar staat: U Heer bent groot en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, Heer. U bezit het koningschap en de heerschappij. Yahweh is de werkelijke koning van Israël. In Richteren 8, vers 23 wijst Gideon het verzoek van het volk om koning / heerser te worden. Hij wijst dat verzoek af. Ik zal uw heerser niet zijn, zegt Gideon daar. De Heer is uw heerser. En dit is dan ook de reden waarom Samuel in 1 Samuel 8 vers 6 erop tegen is om het koningschap in te stellen. Hij vindt het ergens ontoelaatbaar dat het volk om een aardse koning vraagt, zoals alle andere volken er een hebben. Het volk zou moeten weten wie hun werkelijke koning is en zou zich niet moeten meten met de volken rondom hen. Zou zich niet moeten meten met de omringende volken, met hun aardse koningen. Het volk mag op zich best een koning hebben. Het koningschap zelf is het punt niet. God spreekt zelf in Deuteronomium 17 met Mozes al over het koningschap. Maar spreekt dan over een koning onder God, die als koning van de koning, met hoofdletter K, het koningschap van God bevestigt. Het stuurt, leidt en inspireert. Een koning die vanuit ontzag voor de Heer zijn God, zijn taak mag uitvoeren. En dat is natuurlijk totaal iets anders dan wat de koningen van de omringende volken doen. God geeft zelf de mens in Genesis 1 de opdracht om te heersen over de werken van zijn handen. De mens mag vormgeven aan het koninkrijk, ja, aan het koninkrijk van God. De mens mag het door God bedoelde koningschap helemaal ontwikkelen in zijn leven. En ik dacht, ja, daar is het uiteindelijk allemaal om te doen. Het door God bedoelde koningschap ontwikkelen in jouw en mijn leven. En op dat koningschap in Juda, we hebben het stukje van die geschiedenis behandeld vanochtend, is door de geschiedenis heen ongelooflijk veel op afgekomen. De vijand zat er toen al bovenop. En destijds probeerde de vijand zijn destructieve invloed al uit te oefenen op die koningen van Juda. Om de komst van de koning der koningen, de redder en verlosser, de Messias vanuit het geslacht van David, te doen dwarsbomen. Hij wilde toen al, hoe dan ook, voorkomen dat de zoon van David, de zoon van Gods genade, geboren zou worden. Het is hem niet gelukt. Gods plan gaat door. En ook nu wil de vijand die verdere ontwikkeling van het ware koningschap in de gemeente van Jezus Christus onderuit halen en tegenwerken. Maar het zal hem niet lukken. Gods plan gaat door. Jezus, onze koning, hij heeft het hemels koningschap van God aanvaard en geeft er op een goddelijke wijze invulling aan. En Jezus heeft dat in zijn leven laten zien. Bij zijn doop in de Heilige Geest wordt hij gezalfd tot priester en koning. Jezus neemt zijn plaats in voor Gods troon. En aan het eind van zijn bediening op aarde komt Jezus toe aan de kroning. Bij zijn hemelvaart bevestigt hij de troon en neemt hij plaats op Gods troon. En wij mogen onder leiding van Jezus Christus, de Heer van zijn gemeente, in afhankelijkheid van hem, het koningschap in eigen leven laten ontwikkelen. Onder zijn leiding invulling geven aan het koningschap dat God voor mensen bedoelt. En daarin wil God nog veel meer van Christus tevoorschijn laten komen in zijn gemeente. Nog meer van hemzelf, de grote koning van hemel en aarde. De gemeente mag haar plaats helemaal innemen voor de troon van God. En de gemeente zal vanuit die positie voor de troon God dag en nacht vereren in zijn tempel. De gemeente met Jezus Christus als hoofd zal zelfs uiteindelijk plaatsnemen op de troon. En dat is wat God bedoelt. Een volwaardig partner te zijn op zijn niveau. Dat is waar Jezus zijn gemeente naartoe leidt. Openbaring 3 vers 21. Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten. Net zoals ik overwonnen heb en samen met mijn vader op zijn troon zit. En dan aan ons de vraag voor morgen. Willen we dat? Hoe reageren we hierop? Hoe leiden we ons leven? Door wie laten we ons leiden? Wie mag koning zijn in ons leven? We hebben gezien dat een koning bepalend is voor de situatie in een land, voor een volk, voor jou en voor mij. Een goede koning brengt rust, brengt vrede en groei en ontwikkeling. Een slechte koning brengt onvrede, onrust, vernedering, neergang. En ik geloof dat we deze geschiedenis mogen vertalen naar de werkelijkheid in de geestelijke wereld. We zijn al tot de erkenning gekomen dat Yahweh, onze God, de enige ware koning is van hemel en van aarde. Hij schept dat klimaat van rust en vrede, van groei en ontwikkeling, van enkel opgang, Gods koninkrijk. Hij heeft het koningschap aan zijn Zoon Jezus Christus gegeven om zijn koningschap in en door mensen, in en door zijn gemeente te stichten, te ontwikkelen, tot volheid te laten komen en te openbaren. Hij wil de mens laten schitteren en stralen, helemaal toegerust. Een mens naar zijn goddelijk beeld en gelijkenis. Volmaakt, levend, tot in alle eeuwigheid, in eenheid met haar schepper. Wauw. Onvoorstelbaar, niet te bevatten. Gods plan met mensen. God, hoe groot bent u? Het brengt mij tot lof en aanbidding. En ik bid dat het diep in je hart mag vallen. En vanuit liefde voor hem je leven aan hem wil geven. Je helemaal wil inzetten voor zijn gemeente. Opdat Gods plan in jou en mij helemaal tevoorschijn mag komen. Maar zoals u ongetwijfeld weet, is er ook een ander rijk actief in de geestelijke wereld. Een ander koninkrijk met andere koningen. In Psalm 2 worden ze koningen van de aarde genoemd. Vorsten, heersers, grootvorsten vanuit het rijk der duisternis. Zij verheffen zich tegen het openbaar komen van Gods koninkrijk. Zij verheffen zich tegen de Heer, tegen de gemeente, tegen de mens, tegen jou, tegen mij. Zij verheffen zich tegen jou en mij, die in ons leven de weg met de Heer willen gaan. Zij roven rust en vrede door het brengen van onrust en onvrede. En zij roven groei en ontwikkeling door het brengen van neergang en vernedering. Maar zij zijn verantwoordelijk voor de ondergang en de dood van de mens. Wie mag in ons leven koning zijn? Wie mag in jouw leven koning zijn? Wie mag er op de troon zitten in jouw leven? Heeft het volk destijds een keuze? Hebben ze een keuze wie koning in Juda is en wie er koning van Juda wordt? Op dat vlak niet. De troon is door erfopvolging geregeld. In die zin moeten ze maar afwachten hoe een koning, een volgende koning, invulling geeft aan het koningschap. Maar wel hebben ze een keuze waar ze persoonlijk in meegaan. Laat het volk zich verleiden om met de koning mee te gaan in afgoderij? Of luisteren ze naar de profeten? Nemen ze de waarschuwingen ter harte? Verwijderen ze de offerplaatsen? Verbrijzelen ze de gewijde stenen? Halen ze de Asherah-palen omver? Of blijven ze doorgaan met hun vervoerlijke praktijken? Daar waar de voortzetting van Gods plan op handen is, daar kun je rekenen of rekening houden met verzet vanuit het Rijk der Duisternis. En je ziet dat in alle fases van de helsgeschiedenis. En ook nu, wat God bedoelt, mag niet gebeuren. Althans, niet volgens de vijand. Juist als het op een punt staat om door te breken. Juist nu. Ja, juist nu. Dan kiezen wie je dienen wilt. Wie mag jouw koning zijn? Wie mag er op de troon van jouw leven zitten? En blijkt dat met mij. Jezus, mijn Heer, is koning van mijn hart. Hij alleen mag heersen over mijn leven. En juist nu wil ik hem, mijn koning, alle ruimte geven in mijn leven. Hij mag in mijn leven regeren. Terug naar onze uitgangstekst. Vanuit Micha 4 vers 5. Laat andere volken hun eigen goden volgen. Wij vertrouwen op de naam van de Heer, onze God, voor eeuwig en altijd. Prachtig. Wij vertrouwen op de naam van de Heer, onze God, voor eeuwig en altijd. We kunnen niet voorkomen dat de duivel en zijn demonen in onze hemel op ons afkomen. Wij hoeven niet alles wat wij horen en te zien krijgen te geloven. Wij hoeven ons hart er niet voor te openen voor wat er allemaal naar ons toe komt. Onderken de listen van de vijand. Doorzie zijn leugens. De vijand wil je denken verwarren. Je denken verstoren en je gevoelens bespelen. Hij probeert je geloof in het goede te ondermijnen. Hij probeert je te brengen tot een negatief spreken en beleiden. Hij wil je verleiden tot verkeerde daden. We kunnen ons daarvoor afsluiten. Jezus laat dat zien. En wij mogen dat van hem leren en met hem proclameren. De overste van de wereld komt, maar heeft aan mij niets. Woorden uit Johannes 14, vers 30. Doe dat. Doe dat samen met de Heer. In heilzaam overleg met hem. Richt je op de Heer. Dan mag je zijn zegen verwachten. Mag je zijn zegen ervaren. Houd je aan zijn geboden. Hecht geloof aan wat de Heer zegt. Aan wat hij je laat zien. En sla dat op in het diepste van je hart. En alles wat daar tegenin gaat, ga met de Heer de strijd aan. Net zoals Hiskia tijdens zijn koningschap op aarde. Wij mogen ons leven heiligen, reinigen, alles wegdoen wat niet in overeenstemming is met het leven met jouw Heer. Alles wat niet in jouw leven thuis hoort. Alles wat in jouw leven vanuit het rijk der duisternis wil heersen en de plaats op de troon wil innemen. Verwijder de offerplaatsen uit je leven. Verbrijzel de gewijde stenen. Haal die Asjera-palen omver. Besef dat de Heer bij je is. Dat hij in je hart woont. Weet dat je van hem bent. En dat jij met hem sterker bent dan degene die op je afkomen. Open je oor voor wat hij zegt. En open je hart voor de vrede en de rust die met hem en met zijn woorden verbonden zijn. Zoek uw kracht in de Heer. In de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting Gods aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Efeze 6 vers 10 en 11. Geloof en vertrouw op de Heer. Richt je op hem. Geloof wat hij gelooft. En leef in heilzaam overleg met hem. Je doet dan wat hij doet. En je handelt zoals hij, Johannes 14 vers 12, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. En dan komt tevoorschijn, of dat komt tevoorschijn in alles wat je zegt, wat je doet. Je doet het in de naam van de Heer Jezus. Vertrouw op hem alleen. Geef hem alle ruimte. Geef hem alle ruimte in je hart om in jou te werken. En werk daarin voluit met de Heer mee. Blijf geloven in zijn woorden en werken. En ga in op de uitnodiging om hoger op te komen. Blijf hem volgen. Waar de weg ook doorheen gaat. En dan ga je beleven wat God van oorsprong voor de mensen bedoelt. De Heer bevrijdt je uit de hand van al je vijanden. En brengt samen met jou herstel en vernieuwing aan in denk- en leefpatronen die onder invloed van die vijand wellicht zijn ontstaan. Stel je vertrouwen op de Heer. Hij staat je bij, zodat alles wat je onderneemt in zijn naam tot een goed einde wordt gebracht. En laat andere volken hun eigen goden dan maar volgen. Andere volken. Volken, naties. Beeld van mensen die zich door koningen van de aarde laten leiden. Die zich laten leiden door vorsten, heersers vanuit het Rijk der Duisternis. Dat is ontstaan bij de torenbouw van Babel. Daar verheft de mens zich onder invloed van Satan tegen God. De mens wil zelf God zijn. Zelf koning zijn. Wil zichzelf toegang verlenen tot de hemelen. En ze bouwen een toren die tot in de hemel reikt. De vraag is alleen welke hemel ze daarmee bereiken. Het blijkt een valstrik van de vijand met onvoorziene gevolgen. Een vooropgezet plan om alle machten die met de mensen tijdens de zondvloed in de afgrond vast zijn komen te zitten, om die weer los te krijgen. Om zijn legermacht weer tot zijn beschikking te krijgen. De put gaat open. Occulte machten nemen bezit van mensen en brengen verwarring. Ze spreken elkaars taal niet meer. Begrijpen elkaar niet meer. Bewerkt verdeeldheid. Onderlinge verwijdering. De volken worden uiteengedreven. De goden, kleine g, koningen, kleine k, worden verdeeld over die volken. Je kunt het nalezen in Genesis 11. Dat geeft een beeld. Als we dan praten vanochtend over laat andere volken hun eigen goden volgen. En ik denk dat we in eerste instantie niet zozeer aan de ongelovige mensen moeten denken. De Heer wil ons bewust maken van ons eigen leven. Welke koningen van deze volken hebben nog invloed op delen van ons leven? Laat je niet meenemen door de vijand die verwarring en verdeeldheid wil zaaien. Het bewerkt onderlinge verwijdering, wil de gemeente uiteendrijven. Koningen van de aarde die aardse zaken belangrijker achten. Laat je niet meenemen door het aardsgerichte. Laat je niet meenemen door hen die het aangezicht van de Heer niet zoeken. Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt. Want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. De geest van God herkent u hieraan. Iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Woorden uit 1 Johannes 4 vers 1. Ja, wij willen ons helemaal aan Jezus geven. Hem de ruimte geven om zijn koningschap in ons als zijn gemeente te laten ontwikkelen. Als koningen achter onze koning de hemelen door, overwinnend. Dan zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rots vast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Vers 1 uit Micha 4. Wanneer Jezus als koning en Heer terugtreedt en alle dingen aan zijn koning en Heer overdraagt, voert Yahweh Jezus en zijn gemeente van heerlijkheid tot heerlijkheid. Daardoor komt Jezus met alle mensen in hem op een niveau dat niet te beschrijven is. Zo dicht bij Gods hart. Volledig één met hem. Intense lof en aanbidding stijgt op uit het hart van Jezus en zijn gemeente. Voor Yahweh, de schepper van hemel en aarde. Alles is uit hem ontstaan. Alles is door hem geschapen. En alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe in alle eeuwigheid. Romeinen 11, vers 36. Paulus ziet en hij hoort iets van deze toekomstige heerlijkheid. Wanneer God hem opvoert tot de derde hemel, 2 Korinthe 12, vers 2. Daar krijgt Paulus een inkijkje in het paradijs. Hoort onuitsprekelijke woorden die door geen mens worden uitgesproken. Door het huwelijk van Yahweh komt de heerlijkheid van Jezus en zijn gemeente op het allerhoogste niveau. Op het niveau van de Allerhoogste. God alles in allen. En dit eerste begin, dit eerste beginnende zicht op dat uiteindelijke, mag ons nu, vandaag, motiveren om onder alle omstandigheden te blijven vertrouwen op Gods genade. Wij blijven vertrouwen op de naam van de Heer onze God. Wij blijven vertrouwen op wat God wil. Wij blijven vertrouwen op zijn genade. Voor eeuwig en altijd. En dan zal die dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan. Amen.